De Paardenpodcast wordt je aangeboden door Horse in Mind. In deze aflevering...
Oh, er is helemaal geen gas en geen ruimte. Dus we gingen maar wanhopig heen en weer lopen op dat pad daar. En dan kwam je elkaar ook tegen. Zo van, nou ja, allemaal
jij
lotgenoten.
Jij bent ook je paardbeweging aan het geven.
We hebben een NK gereden. En daar hebben we heel goed gescoord. Ik kwam daar aan en toen wist ik, oké, ik heb nog 1 uur de tijd om de baan te verkennen.
Dit is de Paardenpodcast. De podcast over de verbetering van paardenwelzijn. Voor een wereld vol gezonde en gelukkige paarden.
Ik zit hier vandaag met Romy Huisman. En mijn naam is Rianne Dekker. En Romy is instructrice, is voormalig jurylid, is ook wedstrijdruiter. Hè? Dus als ik het goed zeg, Z1 dressuur. Je doet ook nog wedstrijden in wedstrijden voor Iberische rassen. Hè?
Exact.
En ze doet ook nog working equitation. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Je kan haar misschien ook wel kennen als Snuitable op YouTube of op Instagram. Daar, op YouTube ben je tegenwoordig net wat minder actief dan vroeger.
Ja,
hè?
Maar er is nu weer een serie bezig.
Kijk.
Over onze EK-beleving.
Dus, ja, oh super. Ja.
Het is niet standaard iedere week 2 video's.
Af
het komt
meer,
zoals het
af
komt.
Meer. Ja. Precies, ja. Maar je bent ook een podcast begonnen.
Ja.
Het is wel weer wat laagdrempeliger, hè, om gewoon te kunnen
vanuit
delen.
Vanuit mijn auto, gewoon heel spontaan, recht vanuit het hart. One take, opnemen, plaatsen. Ja, maar
lekker.
Dat is echt heel leuk.
Ja.
Ik had niet gedacht dat ik dat zo leuk zou vinden. Het was jarenlang een drempel, maar ik vind het nu helemaal... het is helemaal een ding om echt weer te delen. Het is echt heel leuk.
En lekker authentiek ook, zeg maar. Gewoon, als het je opkomt, kun je het zeggen.
Precies.
En delen met
en
je
met een
luisteraar.
Video, dat moet je dan editen. En dan gaat er weer tijd overheen. En dan ga je het natuurlijk weer uitfilteren.
Ja.
Hier kan ik gewoon lekker in kletsen. En de mensen die al jarenlang mijn vlogs volgen, die zeiden heel vaak, oh, die praatvlogs vind ik altijd zo leuk. En die vonden het blijkbaar juist heel leuk als ik veel vertelde in een video. Terwijl dat eigenlijk een beetje zo'n ongeschreven YouTube-regel is. Dat je, je moet ook visueel aantrekkelijk
en
allemaal niet te lang draden.
Ja.
Maar mensen vonden dat blijkbaar heel leuk. En toen dacht ik, eigenlijk is zo'n podcast is dan wel een dingetje
past
voor mij.
Ja, dat past dan gewoon heel goed. Ja, nou, tof. Nou, in deze aflevering gaan we het hebben over working equitation en over je ervaringen met Parijs.
Mm-hmm.
Jouw paarden zijn Snuitje en Illustro. En met Illustro was je naar Parijs natuurlijk. Hele beleving.
Ja.
Dus daar gaan we het natuurlijk ook over hebben. Laten we starten bij working equitation. Ik ken het al een poosje, heb het nog nooit gedaan. Maar er zitten vast en zeker mensen te luisteren die denken, working equitation. Wat
Waar
is dat?
Hebben we het over?
Ja.
Nou, de naam zegt het eigenlijk al. Working, dat gaat over werk, over arbeid. En equitation, dus het paardrijden. En working equitation is ontstaan in Zuid-Europa. En het is een discipline die gebaseerd is op het ranchwork. Het werken met het vee en alles wat je vanaf je paard kan doen rondom zo'n, zo'n boerderij, zo'n finca, zo'n campo, zeg maar.
Ja.
Dus je hebt 4 verschillende onderdelen, een dressuurproef. En dat is echt wel iets anders dan de reguliere dressuursport. Je beoordeelt dan de functionaliteit en de afstemming van de hulp. En het is eigenlijk een beetje een soort van flatwork. Dus de vaardigheden die je moet bezitten om bijvoorbeeld vee te kunnen drijven, die laat je zien in een 20x40 baan.
En daar hoort zonder vee? Dan.
Zonder vee, ja.
Oh, ja.
Maar je laat zien dat je kan accelereren, hè, dat je snelheid kan maken, maar dat je ook in één keer kan stoppen.
Ja.
Je moet laten zien dat je 180 graden kan draaien,
ja,
wendbaarheid en vliegende galopwissels. Alles wat functioneel kan zijn als je vee zou moeten drijven.
En ik denk ook wel dat, als je goed vee wil kunnen drijven, dan heb je ook een supergoede afstemming nodig tussen jou en je paard.
Ja, 100%.
Is dat ook een onderdeel wat beoordeeld wordt bij working equitation?
Het vee drijven?
Nou, nee, meer de band, zeg maar, de communicatie.
De afstemming, de gehoorzaamheid, het aan de hulpen staan, de communicatie. Dat is absoluut een van de belangrijkste dingen, denk ik wel. Kijk, de kwaliteit van de galop is natuurlijk belangrijk in de zin van als het paard loopt te sloffen, dan zal hij zo kunnen struikelen. Dan heeft hij gewoon niet voldoende spierkracht. Dan heeft hij niet, weet je wel, het moet functioneel zijn. Maar het gaat er niet om van, oh, dit paard dat beweegt net even wat meer door zijn lijf. Of komt net even wat meer van de grond. Of heeft net wat meer ruimte in de galop. Dat is niet in dat opzicht, daar gaat het niet om. Het moet functioneel zijn om dat werk te kunnen doen.
En working equitation is ook eigenlijk altijd alleen gaat over stap en galop, toch?
Ja, officieel wel. Maar tegenwoordig zit er ook heel veel draf in.
Ja?
Ja.
Is dat dan omdat de gewone mens working equitation is gaan doen? Of?
Ja, ik zit natuurlijk niet in al die bestuursdingetjes en zo. Ik weet dat niet precies, maar ik weet alleen dat origineel zijn stap en galop, dat zijn de arbeidsgangen. In de galop ben je ook heel wendbaar. In de galop kan je... Draf is niet zo super functioneel als je dat vee aan het doen bent. Ja. Maar wat ik denk is om het toch laagdrempeliger te maken en een beetje te vertalen ook met de cultuur die we hier kennen. Dat ze op de lagere niveaus dan wel die ook de draf erin hebben. Dus bijvoorbeeld om zo'n parcours te rijden. Als je dat gelijk allemaal al in galop moet doen. En dus komen er ook overgangen van galop naar stap, van stap naar galop of wissels bij kijken. Dat is denk ik voor het gros van de mensen al niet gelijk uit te voeren. Maar je wil wel misschien al starten met het idee van een wedstrijd en zo'n parcours en die obstakels nemen. Dus dan is het draf voor de lage niveaus een stuk laagdrempeliger. En ik denk wel dat je als je een grote kweekvijver hebt en veel mensen doen mee aan de sport en raken er enthousiast voor, dan kan je vanuit daar weer doorgroeien.
Zo. Ja, is ook zo.
Maar ook op het masterniveau, dat is dus het hoogste niveau, zie je dat er in de dressuurproef, internationaal, gewoon de dressuurproef, dat daar draf in zit. En ik kan je geen antwoord geven op de vraag waarom dat zo is. Ja. Vroeger was dat, voor zover ik weet
minder,
niet, was het gewoon stap en galop, punt.
Ja. En je had het over obstakels. Wat voor obstakels moet je dan aan denken?
Ja, ook dat, die representeren situaties die je in het werkveld zou kunnen tegenkomen. Nu hebben wij in Nederland niet van oorsprong de cultuur echt dat we met ons paarden het vee hoeden. Dat doen we vandaag de dag in ieder geval niet in Nederland. Misschien uitzonderlijk. Ik heb het wel een paar keer mogen doen.
We hebben ook geen hectares groot meestal meer, waar dan een hele kudde op zit die je bijeen moet drijven of wat dan ook.
Dat is zo.
En, is niet zoveel meer.
In sommige landen, weet je, heb je ook natuurlijk heel veel heuvels en moeras. En je kan daar niet even met een quad of met je autootje of zo even je vee gaan ophalen. Wij hebben in Nederland gewoon hele mooie vierkante weilanden. Alles lekker vlak. Dat is een stuk makkelijker in dat opzicht.
Zeker.
Maar
je rammelt met een bakje en dan komen ze allemaal aan.
Ja. Maar goed, in dat soort landen waar je misschien inderdaad heuvels, bomen, hekken, waterplassen, toestanden allemaal hebt.
Dat wordt allemaal nagebootst eigenlijk.
Met dus die obstakels. Ja, dus precies. Dan kan je toch in zo'n rijbak kan je dan de vaardigheden testen die een working equitation paard nodig heeft.
Ja. Heb je een favoriet onderdeel?
Oh ja, had ik nog niet zo over nagedacht eerlijk gezegd. Maar ik vind zelf de traversbalk heel mooi. Dat is wel een mooie oefening. Ik vind de slalom om de 3 tonnen ook vind ik heel typerend voor working equitation. Je hebt er ook heel veel ruimte
spectaculair
voor
uit.
Nodig. Ja, en het is gewoon een mooie oefening om dat te kunnen. Je moet je voorstellen dat op het hoge niveau heb je 3 tonnen. En die staan alle 3 op 3 meter afstand van elkaar. In een soort van driehoekvormpje. En dan, je kan het vergelijken met een klavertje 3. Dus je rijdt dan die oefening binnen. Je rijdt zeg maar naar het midden toe. En dan maak je eerst een cirkel om de rechterton. En dan een halve cirkel om de middelste. En dan weer 1 cirkel om de laatste ton. Dus dan krijg je een soort klavertje 3. Maar daartussen moet je dus galopwissels maken. En die volten zijn best heel klein.
Ja.
Dan kan je je voorstellen dat je een volte van 3 of 4 meter in galop moet maken.
Ja.
En als je dat ook nog met 1 hand moet doen en het paard moet toch nog in evenwicht blijven. Je wil ook in de working equitation verticaal evenwicht, want dan kan je schakelen
je
van rechts naar links en wisselen.
Hebben.
Ja, anders dan spring je je wissel niet aan 1 stuk. Dus dat is echt, dat vind ik gewoon een hele mooie oefening. Je hebt weinig ruimte nodig. Je hebt buiging, galop, wissels, evenwicht, coördinatie. Dat vind ik een hele mooie.
En je had het net al even over niveaus, op het hoogste niveau zei je ergens. Hoe zit dat met de niveaus in working equitation? Want in de dressuur, weet je, je begint in de B en dan ga je door en dan zit je op een gegeven moment de Z en dan kun je nog hoger. En hoe zit dat met working equitation eigenlijk?
Nou, in Nederland hebben we 0 tot en met 4.
levels of zo.
Ja, ja. Ja, dus heb de, we noemen dat WE0, WE1, WE2, ja. 3, 4. En WE4, dat is het masterniveau. En WE0, dat is, dat noemen ze ook als de introductieklasse. Dus okay. Dat is dan de klasse waar je in draf de obstakels mag doen. En waar de dressuurproef zelf ook nog wat simpeler is. Ja, om het nog ingewikkelder te maken, hebben we ook twee verschillende verenigingen in Nederland. De ene doet TWE, traditionele working equitation.
Okay.
En die werkt met levels B, L en Z.
Okay.
Waarin het Z hetzelfde eigenlijk is als de WE4, dus dat massaniveau.
Oh ja.
En ik denk dat er meer overeenkomsten dan verschillen zijn, maar er zijn hier en daar wel wat verschillen. Zij hebben bijvoorbeeld nu ook dat je een L1 en een L2 hebt en een M1 en een M2. Dus dan heb je weer net even tussenfases.
Ja.
Ja.
En haal je dan ook winstpunten? Of hoe gaat dat? Wat bepaalt of je naar een volgende klasse gaat?
Nee, je haalt geen winstpunten. Wellicht is dat iets wat in de toekomst nog komt. Maar dat is nu niet zo en dat is ook nooit zo geweest in Nederland. Je kan zelf beslissen op welk level je start.
Ja. Oh, echt? Oh,
ja,
kijk.
Ik vind dat wel heel leuk, eerlijk gezegd.
Ja, dus je pakt echt gewoon waarvan je denkt van, nou, dit past bij mij op paard. En,
ja, ja.
En wat als je dan eigenlijk te laag start voor je kunnen? Want dan, ik kan me voorstellen, dan ben je heel veel beter dan de anderen in die klasse. Hoe wordt daar tegenaan gekeken?
Als iemand daar gelukkig van wordt, ja.
Oh ja, oké.
Ja, kijk, voor mij persoonlijk, ik kan alleen van mezelf uitgaan. Hè, maar ik wil graag mezelf en mijn paard verbeteren. En ik weet dat groei zit hem juist in dat stukje waar je niet helemaal comfortabel in bent.
Ja.
Dus voor mij, ik bedoel, je gaat naar een wedstrijd, je gaat naar competitie. Als daar geen stukje groei is of spanning of uitdaging, of nou, het wordt competitie, zegt het al. En jij gaat dan op een laag niveau starten. Nou, dan misschien win je dan een beker of een prijsje. Maar wat heb je dan voor jezelf echt gewonnen? Dus als mensen het echt daarvoor willen doen, dan denk ik, ja,
in de praktijk
wees gelukkig. Maar de meeste paardensporters hebben toch niet die mentaliteit. Je wil toch elke keer weer net een stapje beter, net een stapje. En ik denk dat ook de groepsdruk of de sociale druk wel een beetje meespeelt. Want als jij bijvoorbeeld met een paard, hè, stel je voor, een paard wat in de reguliere dressuursport ZZ licht rijdt. Die kan dus al vliegende wissels, die kan pirouettes, die weet al hoe die moet verzamelen, een verzamelde galop enzovoort, zijgangen. En als dat paard ook nog eens gewoon heel braaf is, want ik kan me ook voorstellen als je een heel angstig en gespannen en heel paard hebt, dat je dan zegt, nou, ik doe even wat lager niveau. Maar we gaan gewoon uit van een goed opgeleid, dapper, braaf, aan de hulp staand paard, wat ook goed in zijn lijf zit. Ja, stel dat je dan met dat paard op level 1 of op level 2 of in de B of in de L gaat starten. Ja, dat voelt voor de andere ruiters ook niet altijd leuk. En dan kan je dat misschien wel te horen krijgen. Of mensen gaan vragen van, goh, dus waarom sta je eigenlijk hier? Weet je wel? Ja,
ja,
dus ik vind dat juist wel heel leuk. Er wordt veel meer aanspraak gedaan op je eigen vermogen. Van, goh, op welk niveau kan ik nu starten?
Ja.
En als je te hoog start of te laag, ja, dan ga je dat of terugzien in je punten. Of je gaat onderling wel een beetje horen van, nou, een beetje flauw. Weet je wel, je kan wel een niveautje omhoog.
Ja, nou, inderdaad, ja. En stel dat je denkt van working equitation klinkt hartstikke tof, ik wil daar wel mee starten. Hoe begin je daarmee? Zijn er instructeurs die speciaal hierin lesgeven?
Oh, ja,
jij doet dat vast ook.
Ja, ik doe dat en nog heel veel anderen. Er zijn instructeurs die echt op locatie komen. Dus die nemen een aanhangertje met allerlei spullen mee en die bouwen een parcours op. En dan kan je echt als een leuke stalactiviteit zien. Vroeger heb ik dat ook gedaan. Ik doe dat nu niet meer, omdat het inpakken van de spullen, de reistijd naar een locatie toe, het opbouwen. Nou, dan ben je al op zijn minst 2,5 uur van je dag kwijt. En dan moet je nog lesgeven. En dan moet je ook weer terug.
Ja.
Moet je alles weer inpakken thuis. Als je thuis bent, alle spullen weer uitpakken. Dus ik doe dat niet meer. Ik heb wel dat de clinics geef bij ons op de locatie. Dan kan ik het lekker om een gemakje opbouwen. Een dag van tevoren kan ik het ook nog even laten staan, zodat ik zelf nog lekker kan trainen. Maar er zijn instructeurs die dat doen. Wat ik zelf ook heb gedaan toen ik er net mee begon. Ik ging ook gewoon heel veel video's kijken op YouTube. En dan dacht ik, ja, dat kan ik zelf ook nabouwen. Want iedereen die wat hindernisbalken heeft, of staanders of pionnen, die kan eigenlijk al redelijk wat obstakels nabootsen. En dan gewoon eens gaan oefenen en gaan proberen. Want het verschilt niet heel veel van dressuur.
Ja.
Ik bedoel, als je kan sturen en je hebt tempocontrole en je hebt evenwicht, dan kan je al best wel gaan spelen met die obstakels.
Ja. Ja. Dus het is eigenlijk gewoon gaan proberen met dat wat je al hebt.
Ja.
YouTube gebruiken voor de
tutorials. Ja, daar ben ik voorstander van. Gewoon zelf op onderzoek uitgaan en dingen gaan proberen. En dan heb je natuurlijk de websites van de Nederlandse verenigingen. Daar staan agenda's en dan kan je informatie vinden over clinics of instructeurs. Je hebt ook Facebook-groepen waarin Working Equitation Clinics worden aangeboden. Dus dat kan je allemaal in de gaten gaan houden. En als je eenmaal daar een klein beetje in zit, dan gaat er zo'n wereld voor je open. Soms denken mensen, ja, waar moet ik dat nou vinden? Ik heb geen idee waar ik zo'n clinic kan boeken. Maar als ze eenmaal de juiste websites weten, dan kunnen ze niet stoppen. Dan zie je ze in één keer overal bij allerlei instructeurs les volgen.
Nou, en je rijdt het natuurlijk met één hand, hè, eigenlijk.
Op het hoogste niveau.
Alleen op het hoogste niveau.
Oh, maar kijk, de opbouw natuurlijk, dus ook op de lagere niveaus, dan de intentie is natuurlijk wel dat je het paard zo opleidt dat het ooit op één hand gereden gaat worden.
Ja.
Dus er zitten al wel... Ja, je bent
goed op houding en zitten, gewicht kunnen rijden is gewoon heel belangrijk.
Ja, en de,
sowieso,
oefening,
maar, ja.
De oefening met de garrotcha, dat is dus de garrotcha, dat klinkt heel interessant. Dat is gewoon een hele lange stok, tussen de 3-4 meter... die pak je dan uit een ton. Dus dan rij je met één hand. Dus je moet met je rechterhand, dat is je werkhand officieel, pak je de garrotcha. Dus in je linkerhand kan je de teugels houden. En dan moet je een ring steken en dan vervolgens de garrotcha weer terugzetten.
Mm.
Maar dat komt ook op de lagere niveaus al voor.
Oh, ja.
Dus dan heb je al een stukje van dat rijden met één hand.
Ja.
Ja.
Dus dat is ook weer een onderdeel wat je gewoon thuis kan oefenen natuurlijk.
Ja, ja. Ja. En ik vind het juist heel leuk als ik clinics geef, dan sommige mensen die kijken dan met een beetje spanning naar die garrotcha van oeh, weet je wel, gaat mijn paard dat wel durven? Maar oprecht, in 9 van de 10 gevallen, een paard laten wennen aan zo'n lange stok, dat is niet het allermoeilijkste, want ze zijn ooit gewend aan een zadel op hun rug, een mens op hun rug. Paarden kunnen gewoon wel wennen
aan... Het stokje dat...
precies, aan dingen.
Is dan gewoon het volgende ding,
precies.
Zeg maar.
Maar de kunst zit hem meer nog eigenlijk in het rijden met één hand.
Ja.
En sommigen gaan daar echt ineens grandioos op vooruit.
Ja.
Ik kan me nog goed herinneren dat er een meid bij mij kwam lessen vorig jaar en die reed met een tinker. Volgens mij nog heel jong, 5 of 6 jaar. En dat paard dat was nog niet zo ver opgeleid in de balans en ook in de aanleuning. En die kon ze ook echt wat sterk maken, een beetje scheef door de voltes heen gaan. En toen was ze met die garrotcha aan het rijden. En dat paard ging gewoon helemaal naar de hand toe. Die liet de hele hals vallen. Dat was helemaal ontspannen. Ik dacht echt, wauw.
Cool,
dat staat gewoon nog op een netvlies. Ik dacht, wow, dat is mooi. Dus dat sommige mensen zijn ineens alles kwijt. Die kunnen niet meer sturen. Die zijn helemaal ook in het hoofd van, ik heb geen controle meer. Ja. Dat is ook interessant. Maar het kan ook verrassend goed gaan uitpakken.
Ja,
dus rijden met één hand. Iedereen die dit luistert en morgen op zijn paard stapt, doe gewoon een keer teugels in één hand. Kijk gewoon wat er gebeurt. Wat hou je over?
Voordat we verder gaan, heb ik een vraag aan je. Drink jij graag thee of ben je zelfs net zo'n grote theeleut als ik? Dan heb ik een hele goede tip. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door het Theezaakje. En daar ben ik super blij mee, want ik ben groot fan. Ze hebben 100 verschillende soorten thee en allemaal biologisch. Maar de leukste en lekkerste theetjes zitten toch wel in hun vrolijke theeserie. Mijn persoonlijke favoriet is de Hoppa Thee voor een kopje energie. Maar je kan ook kiezen voor een kopje Namaste of Bedstee voor het slapen gaan. Of geef je partner een kop Theetosteron. En jij bent niet de enige die blij wordt van deze thee. Het Theezaakje biedt namelijk ook werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze gebruiken thee als middel om mensen een kans te bieden om die afstand te overbruggen en geven ze een opstap naar betaald werk of een opleiding. Deze thee is dus niet alleen lekker, maar ook nog eens biologisch, duurzaam en sociaal. En hoewel de podcast over paardenwelzijn gaat, mogen we ook best wel eens aan de mensen denken. Of niet soms. De fantastische theetjes van het Theezaakje vind je door op de link te klikken in de beschrijving van deze aflevering. En als je de code paardenpodcast gebruikt bij het afrekenen, dan krijg je ook nog 5% korting op je eerste bestelling. Oké, en nu weer terug naar het gesprek.
Ja. Wat vind je zelf het leukst aan Working Equitation? Waarom spreekt het je zo aan?
Ik vind het stijlparcours. Dus dat je eigenlijk je dressuur laat zien met behulp van die obstakels. Ja, ik vind dat heel mooi. En wat me er zo in aanspreekt is de variatie.
Mm-hmm.
Dus het is niet alleen maar dat je paard bijvoorbeeld met springen, dan moet je paard goed kunnen springen en natuurlijk kunnen wenden en galopperen. Maar het is, je moet bijvoorbeeld, kan je voorstellen dat je een slalom rijdt met galopwissels. Dus dan heb je 7 pionnen doorheen gestuurd met galopwissels. En dan die volgende oefening is dat je moet halt houden, een belletje moet lellen en dat je dan in een hoek achterwaarts moet. Dan moet je heel precies, dan moet je voorzichtig achterwaarts en dan moet je ook nog sturen in het achterwaarts. En er is echt een afwisseling tussen behendigheid en snel reageren en actie, maar ook weer echt super gefocust, super klein, super precies kunnen rijden. En die variatie vind ik echt heel leuk. En ook dat je een soort, je hebt een visueel referentiepunt. Dus je rijdt naar zo'n tom naar zo'n karotje.
Dat is heel anders dan wanneer je gewoon rijdt in een lege 20x60 bak of zo.
Eigenlijk, wat is daar nou aan? Ja. Weet je? En dan rij je met zo'n paard langs een wand in zo'n open zandbak. En dan van lettertje naar lettertje. Ja, weet je wel?
Ik kan me wel voorstellen dat juist dat stuk ook voor paarden het een stuk leuker en makkelijker maakt. Omdat het is eigenlijk gewoon veel makkelijker te begrijpen wat er verwacht wordt of zo.
Ja, dat kunnen visuele, meer meedenken. Dat visuele referentiepunt, dat is het. Ja. Zoals die bloempot die hier nu op tafel staat. Daar kijk je naar en daar cirkel je omheen.
Ja.
En ik denk dat dat iets doet met de focus van de ruiter. En dus ook weer met de signalen die we naar het paard geven. Maar ik denk zeker ook dat het voor het paard, dat ook iets met de focus van het paard doet. Want ik merk gewoon aan die lustro, als ik op een bepaalde oefening afrij, ik voel in zijn lijf dat hij weet wat hij daarmee moet.
Ja.
Dus ik voel als ik op een traversbalk afrij, en dat is eigenlijk gewoon een hindernisbalk die op de grond ligt, en daar rij je dan loodrecht op af, en dan moet je eigenlijk een kwartslag draaien, moet het paard zijwaarts over die balk heen stappen. Dus de balk gaat dan eigenlijk onder de buik van het paard door.
Ja, ja.
Maar ik voel al, als ik daarop afrij, dan voel ik al dat hij zich een stukje gaat verzamelen. Dat hij weet, oké, we gaan zo meteen van galop naar stap. En dan eigenlijk heel goedkoop, met heel weinig effort van mijn kant, dan hoep, maakt hij die draai. Ja. Hij weet het al, het gaat bijna op de automatische piloot. En dat weet hij omdat hij die balk ziet liggen. Ja. Als die balk daar niet lag, en ik had in mijn hoofd bedacht van, nou, ik ga ongeveer tussen de letter E en de H, dan ga ik ongeveer zo'n oefening doen. Dan moet hij het echt
helemaal,
echt
van jou
helemaal wachten tot ik hem dat signaal geef.
Ze kunnen minder meedenken dan.
Ja, ja. Dat is heel voorspelbaar. Hè?
Nou ja, inderdaad. Hier kunnen ze echt met je meedenken. Kunnen ze anticiperen op wat er komt. Ja. En op een gegeven moment kennen ze de obstakels natuurlijk. Ja. En weten ze wat er van ze verwacht
Voorspelbaarheid is heel fijn voor paarden.
Ja.
In de natuur van een paard hebben ze liever iets wat voorspelbaar is dan iets wat onvoorspelbaar is.
Ja.
Dus ik denk dat ik dat wel heel leuk vind. Dus echt de afwisseling. Je moet echt verschillende vaardigheden moet je masteren. Maar ook het visuele stukje dat je ergens op kan focussen, naartoe kan rijden.
Ja, precies.
Ja.
Ja. Nou, ik kan niet wachten tot Mollemoer en ik zijn.
Dat wilde ik eigenlijk vragen. Want jij hebt Mollemoer is een Lusitano ook. Ja, ja, ja.
Dus en ook echt lekker compact typeje, zeg maar. Dus, ja.
Kom je tegen die tijd een keer een clinic doen?
Ja, je zit niet zo ver weg, dus ik zit er zo.
Je bent wel hartelijk welkom.
Ja,
ja, leuk.
Doen we. Dan hebben we het gehad over working equitation. Maar in de introductie gaf ik al even aan, er is nog een soort type dressuur speciaal voor Iberische paarden.
Ja.
Hoe anders is dat?
Dat is wel anders. Wat er anders aan is dat je dus alleen mee mag doen als je een paard hebt met een Iberisch ras. Dus de PRE's, de Lusitano's. Je hebt ook nog bijvoorbeeld een Menorquin.
Oh ja.
Maar in ieder geval de Iberische paarden. Dat is dus het eerste verschil. Ook hier mag je zelf beslissen op welk niveau je start. Net als bij de working equitation. Dus je hoeft niet per se op level 1 te beginnen. Ja, je kan dat zelf inschatten, maar ja, goed. Start je zwaar boven je niveau, dan kom je gewoon niet mee in de punten.
Ja.
Start je heel erg onder je niveau, kan je jezelf afvragen van ja, wat is dan nog de lol en de uitdaging daaraan? Maar dat kan je in principe zelf beslissen. Ik meen wel iets gelezen te hebben dat als je al meerdere keren op een niveau en dan een bepaalde score, dat je dan volgens mij wel moet promoveren, maar
dat durf. Dit gaat wel weer met winstpunten? Of?
Nee, ook niet.
Ook niet.
Nee, dan volgens mij, pin me er even niet op vast, ik dacht er iets over gelezen te hebben, maar ik heb daar zelf nog niet mee te maken gehad. voor zover ik weet, kan je dus op het niveau van je eigen keuze instappen. Ja.
Ja.
Ja. En de proeven zijn... het zijn natuurlijk wel dressuurproeven in de zin van je rijdt in een dressuurbaan. Je rijdt in een 20x60 baan. Dat is misschien ook al een verschil. Met de KNS dressuur rij je natuurlijk tot en met het M2 in een 20x40 baan. En dan pas vanaf het set, dus als je op een wat hoger niveau komt, dan pas wordt die baan vergroot. Ja. Hier rij je al gelijk vanaf het jonge paardenlevel in een 20x60 baan. Je rijdt een dressuurproef. Gewoon met lettertjes in een dressuurbaan, niks bijzonders aan. En vervolgens rij je een kuur op muziek.
Oké, okay. En... dus rij je dus altijd twee onderdelen?
Ja, ja, okay. ja. Gelijk vanaf level 1 mag je al kuur op muziek rijden.
Oh, wat grappig.
En daar zitten ook wat... je kan bonuspunten verdienen met bepaalde oefeningen, zoals Spaanse pas. En vanaf een bepaald niveau ook met Piaf. En dat biedt dan ook wel de kans... Kijk, de Iberische paarden zijn toch wel uitblinkers in dat soort oefeningen. Ja, en dat maakt de sport dan wel weer uniek. Dat je dus in een dressuurring dat kan gaan laten zien voor extra punten. Dus het is dan niet verplicht, maar je kan het doen. Ik denk dat dat een beetje het verschil is.
En doe jij dat? Of heb je een favoriet?
Ja, ik doe het allemaal. Ik doe echt ieder bonuspuntje wat ik kan verdienen, dat doe ik. Want daar moet ik het wel van hebben. Dat... Ik heb misschien niet het... ik wil absoluut niet mijn lieve paard Illustro naar beneden halen. Maar ik ben ook wel realistisch dat hij niet de meeste grote... Ja, het is een heel gewoon functioneel paard. Maar het is niet een paard met een grandioze beweging en alles. En ik moet gewoon heel netjes rijden, heel correct rijden. Alles in evenwicht, alles... Dat alles klopt en netjes aan de hulpen staat. En als ik dan met een Spaanse pas net even... even misschien een procentje extra kan verdienen, ja, dan dat
is mooi meegenomen.
Dat moet ik echt benutten, dus dat doe ik zeker.
En krijg je dan een totaalcijfer voor die twee onderdelen samen, of is dat altijd apart van elkaar?
Nou, het is echt een hele formule. Dat is echt, je kan met de extra onderdelen, kan je volgens mij iets van, dat zit dan iets van 30 points, en dat kan weer vertaald worden naar volgens mij max 1,5%, zoiets. Dus het is niet... Dus, dat, ik weet niet, eerlijk gezegd niet precies hoe dat zit. Dus misschien moeten de mensen dat, als ze dat willen weten, even opzoeken in het reglement van MCI. Het heet MCI. Dat staat voor Masters du Cheval Ibérique. Eigenlijk in het Frans de Iberische dressuurmasters. Ja. Maar dat is inderdaad een hele rekensom. Ja, dat weet ik niet precies. Ja. Dat laat ik aan de rekenkamer over. Ja. Maar ik weet wel dat je er niet in benadeeld kan worden. Dus stel dat je een 5 haalt. Dan heb je gewoon 0 extra punten. En als je er een 6 voor haalt, heb je 1 extra puntje. Zoiets is het wel. Dus als die nou compleet mislukt, dan is het niet dat je daar direct op benadeeld wordt. Maar het kan natuurlijk wel iets zeggen over de harmonie en het aan de hulp bestaan enzovoort. Dus ook daar, je moet het niet doen als je het gewoon helemaal nog niet kan. Je moet er wel voor trainen natuurlijk. Ja.
En jij bent onlangs natuurlijk in oktober naar Parijs geweest voor deze wedstrijden. Het was het EK? WK?
Het was het EK.
EK.
Ja, er is geen WK. Het is echt een Europese organisatie en er doen alleen nog Europese landen aan mee. Dus het is
een relatief nieuwe sport?
Oh nee, ze zijn al wel een hele tijd bezig.
Gewoon niet zo bekend.
In Nederland zijn we, als ik dat goed zeg, misschien word ik later nog gecorrigeerd, maar... Als ik het goed zeg, hebben we in 2015 voor het eerst meegedaan aan het EK.
Oké.
Ja, dus dat is nou zo'n 8 jaar geleden.
Ja.
Maar de MCI bestaat al... de MCI bestaat al veel langer.
Ja. Dus Parijs was EK.
Ja.
En was je uitgenodigd om daarheen te gaan met Illustro? Of had je zelf gedacht zo van... hoe gaat dat proces?
We hebben een NK gereden. En daar hebben we heel goed gescoord.
Ja.
Dus we hadden een Nederlands kampioenschap.
Dat was september in Ermelo?
In Exlo.
Exlo?
Ja, ja. We hebben het ook een keer in Ermelo gedaan, maar dit keer in Exlo. Ja. En we hebben een Nederlands kampioenschap. En dan, het is niet per se zo dat alleen de nummer 1 en 2 mee mogen. Het gaat erom, stel dat er 10 mensen meedoen in zo'n klasse, dan is er dat bijvoorbeeld, ik weet niet uit mijn hoofd, doordat 1, 2 en 3 mee mogen. Maar stel dat er nou 20 mensen meedoen, dan mogen er net weer wat meer mee. Een bepaalde verhouding die mee mag naar het EK. Maar ik was tweede geworden op het NK en het ging supergoed. En ik had hele mooie scores. Dus ja, dan krijg je te horen, nou, je bent dus geselecteerd voor het EK. Laat uiterlijk morgenavond weten of je, of je dat wilt doen. Dus dan denk je, oké, okay. Geen tijd om te genieten van mijn NK. Ik moet gelijk een keuze maken.
Ja. Maar, was de keuze makkelijk gemaakt voor jou?
Nou, in mijn hart wel. Ja, maar het is ook, er komen
brengt heel
praktische
veel
dingen
mee.
Bij kijken.
Ja. Het is nogal wat organiseerwerk natuurlijk, want het is niet gewoon een dagje heen en weer voor
nee,
een wedstrijd.
Nee, je bent echt weg en ik ben natuurlijk ondernemer, dus als je eigenlijk een week weg bent, kan je ook een week niet werken.
Ja.
Ik heb een dochtertje van net 2, dus ja, dat moet dan ook allemaal geregeld worden.
Ja.
Het is wel leuk dat mama allemaal paardenambities heeft. Weet je wel? Ja. We balans zoeken tussen moederschap en paardensport. Dus ja, dat kan ik niet in mijn eentje beslissen. Dat moet je met je familie en met de mensen om je heen. Dat moet echt afgestemd worden. Maar dat is allemaal weer gelukt.
Dus je hebt gewoon een dag lang heb je al alles en iedereen afgebeld. Zo, gaat het lukken?
Nou ja. Dat,
mensen, of wat jij eigenlijk gewoon ja gezegd hebt en daarna gaat regelen.
Mensen die dichtbij me staan, die weten toch al van als ze het dan in de kop heeft, dan...
Dan zorgt ze wel dat het...
Ja, laat maar los. Ja. Geen discussie, laat maar gaan. Want ik kreeg wel gewoon toch van ja, dan moet je het maar gaan regelen. Dan... Succes, ja. Dus ik dacht, nou, dat ga ik doen.
Ja. Dat is allemaal gelukt. Je bent met vrachtwagentje die kant op gegaan met Illustro.
Ja.
Ja, vertel eens, hoe is dat gegaan?
Ja, ik vind dat superleuk. Dit is nou de derde keer dat ik met Illustro naar een EK ga. Dus ik ben al een keer eerder met hem in Parijs geweest en ook in België. En ja, ik hou gewoon heel erg van reizen. Ook gewoon privé, om met de auto ergens naartoe te rijden. Heerlijk, ik vind dat heel leuk. En
is Illustro ook goed onderweg?
Illustro
is
super onderweg. Ik voel me echt helemaal paardenmeisje. Dan het eerste half uurtje, dan voel ik hem een beetje stampen. En dan heb ik altijd ook... Dan zit ik ook zelf echt achter het stuur, mijn stuur vast te houden. En dan voel ik, oh, die kaken van mij zijn strak. En dan denk ik, oh, kom op Illustro, laat het nou los. En dan zit ik zelf ook helemaal... En dan op een gegeven moment zit je gewoon op de snelweg. En dan begin je gewoon lekker jezelf comfortabel te voelen. En dan staat hij stil en hij is... Echt super onderweg. Hij zweet niet.
Nou,
hij stampt niet. Hij hinnikt niet. Hij eet zijn hooi. En daar ben ik echt wel heel gelukkig mee.
Ja. En hoe is dat dan als je daar aankomt? Want je hebt dat wel in één dag gedaan natuurlijk. Ja. Ik bedoel, Parijs is goed te doen wat dat betreft.
Ja, 500 kilometer. Dus dat...
Ja.
Kijk,
hoe is de huisvesting daar voor de
paarden? Ja, dat was niet zo heel best. Moet ik eerlijk zeggen. Ik ben 2 keer eerder op die locatie geweest. Een keer met Snuit en een keer met Illustro. En toen had je echt... Er waren daar heel veel grasvelden. En dat was dan een beetje semi-parkeerplaats, maar ook gewoon semi-loze ruimte. Kon je lekker met je paard wandelen. Je had gewoon voldoende ruimte om je auto kwijt te kunnen. Nou, ik kwam daar nu en overal van die hekken. En ze hadden van al die vrije ruimte, hadden ze nu een soort van weilanden / modder paddocks gemaakt voor hun eigen paarden of zo.
Oh.
Dus ja, ik kwam daar en ik dacht echt gelijk al, oh, waar is al dat gas gebleven? Waar is alle ruimte gebleven? Ja, alles stond vastgeparkeerd. Iedereen kwam natuurlijk met vrachtwagens of met paardentrailers of met van die kleine wagentjes. En iedereen moest natuurlijk hun paard brengen, spullen uitladen. Sommige mensen wilden weer weg, want die moesten naar een hotel. Nou, dat was echt...
Chaos.
Eigenlijk was de locatie denk ik niet geschikt voor... zo'n groot evenement en zoveel paarden.
Hoeveel mensen, hoeveel combinaties waren er? Hoeveel
ja, daar heb ik nog zitten
Min
tellen in het programma boekje. 142 combinaties reden ermee.
Oh ja, dat is inderdaad wel fors, ja.
Ja, en dan die mensen hebben ook allemaal nog aanhang bij, weet je
wel.
Dus er zijn natuurlijk meer mensen dan paarden.
Ja.
Ja, dat was niet heel lekker aankomen.
Hoe heb je dat opgelost voor jou in Illustro?
Nee, ik heb me gewoon door zo'n mannetje laten aanwijzen van zet hier je vrachtwagen maar neer. En toen dacht ik prima, ik sta hier nu, ik sta niemand in de weg. Ik ga eerst gewoon mijn paard, ik ga dat eerst even regelen.
Ja.
Maar het was ook nog zo dat je had dan een bepaalde tijd voor het baanverkennen. En ik kwam daar aan en toen wist ik, oké, ik heb nog 1 uur de tijd om de baan te verkennen.
Ja.
En de dag daarna zou er geen mogelijkheid meer zijn om echt de wedstrijdbaan te verkennen.
Ja.
En voor mij en Illustro is dat wel heel belangrijk. Want als Illustro echt gewoon bleu in een wedstrijdring komt, dan vindt hij, dan kan hij echt weigeren en echt op de rem gaan. Omdat hij gewoon zijn omgeving nog niet heeft gezien.
Ja, ja. Dus als ik logisch ook wel.
Ja, natuurlijk. Hartstikke logisch. Dus ik dacht, ik moet echt baan verkennen. En hij heeft al zo'n lange reis gehad. Dus ik heb hem gewoon eerst uit die vrachtwagen gehaald. En ik ben eerst naar die baan gegaan. Dan moet je er wel op gaan zitten. Dat is wel.
Je mag niet aan de hand verkennen.
Nou, dat is een beetje vaag. Ik zag op een gegeven moment dat dat in de ochtend dan wel mocht, maar dan moest je er buiten de ring om blijven lopen. Maar volgens mij moet je er wel op. Je mag ook niet aan de hand werken of zo.
Oh.
Ja, het is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe dat nou precies zit.
Ja.
Maar ik ben er dus op gaan zitten, gewoon een kwartiertje. En ik heb hem vooral even gestapt, dat hij gewoon zijn omgeving heeft gezien. En toen heb ik hem even lekker gegaloppeerd. Ik voelde gewoon, daar heeft hij behoefte aan. Dan kan die in galop kan je ademhaling even lekker op gang, even de hartslag omhoog. En dan aan een lange teugel, dus dan komt hij misschien even in beweging, dat hij die spanning even uit zijn lijf kan galopperen van toch 8 uur lang op een vrachtwagen stilstaan. En toen daarna ben ik hem naar zijn stal gaan brengen. En dat heb je dan. Ja. Je hebt een stal en je hebt de wedstrijdbanen. Maar die zijn wel overdag bezet met wedstrijden. Dus je hebt dan niet nog een vrije baan dat je kan dat je echt met een paard even kan wandelen of longeren of rollen.
Mag je wel aan de hand gaan grazen of wat
nou
dan
ook? Er was dus geen gras.
Er was gewoon niks.
Nee, want dat gras wat er dus voorheen was.
Dat was allemaal in gebruik met hekjes en vrachtwagens.
En ik ben echt gaan rondlopen. Ja. Ik denk, als er ergens een plekje met gras
is,
het dan
een berm.
Ja, maar dat was dus niet. En de locatie ligt ook aan een hele lange, een hele grote drukke weg. En de rij is als gekke, daar ga je niet met je paard lopen. En dat kan ook niet.
Ja.
In Nederland heb je overal nog wel fietspaden en bermen. Of een bospad of weet je wel, iets van een park.
Maar Frankrijk is wel anders,
ja. Ja, dat heb je daar echt niet. Dus nee, er was gewoon geen gras. Dus dat vond ik wel moeilijk.
Ja.
Ik ben gewoon meerdere keren per dag met hem gaan wandelen. En dan gewoon letterlijk rondjes rondom de stallen. Een beetje van de parkeerplaats naar de binnenbak en weer terug. En dat heb ik gedaan.
Ja. Ja, je moet er dan gewoon het beste van maken, denk ik. Het zijn ook van die dingen die weet je van tevoren niet. Dat is niet zo lastig.
Ik had een ander beeld natuurlijk bij die locatie. Dus ik had erop gerekend van, elke ochtend lekker even met paard grazen. Lekker aan de super lange lijn, een beetje zo'n snuffellijn. Kan die een beetje browsen, een beetje wandelen, een beetje doen.
Ja.
Dat was ook heel gezellig in het verleden, want dan kom je mensen uit andere landen tegen die dat ook belangrijk vinden. Dus dan sta je 's ochtends in de kou, dat je net wakker bent. Ja. Dan sta je met je paard te grazen, dan heb je even een small talk, weet je, even een babbeltje. Dat gaf ook wel echt sfeer, maar dat was er dit jaar niet op die manier. Maar je had dan wel mensen die ook zoiets hadden van, er is helemaal geen gras en geen ruimte. Dus we gingen maar wanhopig heen en weer lopen op dat pad daar. En dan kwam je elkaar ook tegen, zo van, allemaal
jij bent ook je paardbeweging aan het geven. Ja.
Dus dat was ook, dat heeft ook wel weer wat. En die vijf dagen weten.
En het scheelt ook wel dat als je paard er gewoon oké mee is, zeg maar, met
gelukkig.
Situatie.
Ja.
Ik bedoel, als je er eentje hebt die de boxcourt en klein slaat, omdat hij er gewoon niet, weet je, dat niet gewend is of daar niet oké mee is, dat is echt vervelend.
Ja.
Dan ga je ook
niet zo snel dat je aan dit soort wedstrijden meedoet.
Nee, dat denk ik ook niet.
Want
hoor.
Dan, weet je
tenminste,
wel,
het zou dan verstandig zijn inderdaad om de keuze te maken om niet met zo'n
voordat je op zo'n wedstrijd verschijnt, moet je natuurlijk eerst al iets van de selectie of een NK. Kijk, wij hebben in Nederland dan 1 NK-wedstrijd. Ik weet dat ze in België hebben ze door het hele jaar doorheen meerdere selectiewedstrijden. De meeste mensen rijden ook wel of KNS dressuursport of working equitation, maar het zijn geen mensen die niet ervaren zijn in het reizen met hun paard, of dat de paarden dat totaal niet gewend zijn. Want anders kom je ook niet zo snel op een EK. Met uitzondering van de jonge paarden. Je hebt ook een jonge paardencategorie. Die is voor paarden van 4 tot 6 jaar. Een 3-jarig paard kan dus ook gewoon niet meedoen aan deze competitie.
Ja. Ja.
En de jonge paarden, dat voor jonge paarden is dat natuurlijk wel een hele ervaring. Maar ik ben met Illustro in 2019 ook in Parijs geweest. En toen deed ik mee aan de jonge paardencompetitie. En toen, maar goed, toen was er wat meer grasveld, wat meer bewegingsruimte. Dus
en Illustro is nu 10, toch?
10, ja.
Ik zat namelijk van tevoren even te rekenen van, oké, hij is een I en Monnemoer is een M. Dus dan zij is 7, dan moet hij 10 zijn.
Ja, hij is 10.
Dat is wel handig, hè, dat systeem.
Ja.
Ja. En de wedstrijden zelf. Hoe is dat verlopen?
Nou, heel kort samengevat. Ik had echt op het NK in Exlo zo lekker gereden, echt. Ik voelde echt van, dit is hoe ik wil rijden. Dit klopte gewoon helemaal. Ik was er heel tevreden over. Voor wat wij op dit moment kunnen samen. Maar ik had, ik had hier in Parijs, ik denk toch het missen van comfort en de drukte en alles. En toen had ik mijn eerste proef en ik moest in het donker starten. Want ik was de laatste van de dag en toen was het net donker geworden.
Ja.
En ik moest in ring 2, terwijl op het programmaboekje stond aanvankelijk eerst ring 1. En wat had ik alleen verkend? ring 1. Oh. Dus hè, ja. Hoe belangrijk ik het ook vond om baan te verkennen. Ik had in alle haast en drukte en dat met die aankomstdag, die chaos, had ik dus niet ring 2 verkend. Want ik denk, die heb ik toch niet nodig. Dus hè,
ja.
Waarom doen? Nou, daar heb ik wel echt van geleerd. Want ja, programma's kunnen natuurlijk gewoon gewijzigd worden. Dus ik moest ring 2 in. En dat is een grote buitenbak met een dak erboven. Dus de zijkanten zijn open.
Ja.
En achter de korte zijde van de baan, achter de A, de korte zijde van A, daar waren blijkbaar een soort van weilandjes, paddocks. En daar woonden alpaca's.
Oh, ja.
Maar dat zag ik pas de volgende dag, toen ik daar in daglicht weer was. En dacht ik, dus in ieder geval of iets geroken of iets gehoord. Of ja, ik denk niet
hij
gezien,
kende
want
dat
het was
niet.
Pikzwart daar. Maar hij dacht, weet je wel. Dus hij ging weer op zijn manier in de ankers van, nee, ik wil er niet langs. En ik dacht, maar je moet er langs, anders worden we uitgebeld. En dan, dus dat was echt, zo begon mijn eerste proef. Dus ik had die hele proef. Ik heb het gewoon overleefd. Ik heb gewoon, ik ben niet uitgebeld. Ik heb mijn oefeningen laten zien, maar natuurlijk ten koste van kwaliteit en harmonie. Ja. Ik zat er niet helemaal lekker mee in. En dat doet ook mentaal met je focus dan natuurlijk wat met je.
Ja.
En toen de tweede proef, dat was dan op zaterdag, de keur op muziek. Ilusco begon gedurende zijn verblijf steeds beter te voelen. Dat vond ik wel heel fijn.
Oh ja.
Dus waar hij de eerste dag nog een beetje vermoeid, weet je, een beetje ingetogen, vermoeid, een beetje. Toen, gedurende het verblijf werd hij weer steeds meer Ilusco en energieker, expressiever, echt weer zo goed aan het antwoord geven op mij. Dus ik ging eigenlijk met een lekker gevoel die proef in op zaterdag. Ik dacht wel, oké, nice, dit is gewoon mijn mannetje. Maar toen ging ik die baan in en toen moest hij echt de hele tijd hinneken. Oh. Dus echt gewoon vanaf de eerste oefening tot het afgoeten. Was hij aan het roepen. Het zijn groepsdieren. Dus als hij dan alleen in zo'n grote wedstrijdbaan is. En hij kan buiten wel, want ook de zijkanten zijn open van die binnenbaan. Dus je kan het erf eigenlijk opkijken. Ja. Dus hij kan wel in de losrijbaan paarden zien en hij ziet paarden langslopen. Ja. Maar ja, op dat moment, ik kon er gewoon niks aan doen. Wat kan je doen als zo'n paard ineens begint te hinneken?
Ja.
Dus ik heb gewoon doorgereden en ik vond dat hij het ondanks dat best redelijk deed. We hadden ook een score van 68,5%. Waar ik persoonlijk heel blij mee ben.
Ja.
Dat zou de, als je dat vertaalt weer naar KNS-dressuur, en dat doe ik dan toch, want dat zit toch heel erg, dat zit heel erg in mijn hoofd altijd dat omrekenen. Ja. Dan zou dat 2 winstpunten zijn.
Ja.
Ik had het natuurlijk super tof gevonden om de 70% aan te tikken. Ja. Maar met dat gehinnik en met de afleiding dan.
Nee, precies.
Nee.
Maar ben je tevreden achteraf zo?
Super tevreden. Okay. Want ik heb echt nu geleerd dat, ondanks dat Ilustro er dan misschien niet helemaal met zijn hoofd bij is en er helemaal lekker in zit, dat blijkbaar toch heel veel oefeningen en hulpgeving gewoon zo goed ingesleten zijn, als het ware. Dat we het ook met weinig woorden, dat we gewoon
dat toch lukt,
op de automatische piloot, dat hij het eigenlijk wel kan.
Ja.
Dus dat was ook alweer lekker
te
om te voelen. Ja. Ik had het ook niet willen missen, hoor.
Nee, snap ik. Hele ervaring.
Een heel avontuur. Ja, vooral dat je leert er gewoon weer zoveel van. En je leert veel over jezelf, je leert veel over je paard. En als je dan zo'n reis hebt meegemaakt, dan denk ik, tenminste heb ik dan nu, bij kleinere wedstrijden in Nederland denk ik, vergeleken met Parijs dan, is dat niks.
Ja. We gaan een beetje richting het einde alweer van de podcast. De tijd gaat altijd zo snel, hè?
Ja, we zitten net lekker in te komen.
Ja. Volgende keer plannen we gewoon 2 keer zo lang. Een XL-podcast.
Ja.
Ik sluit eigenlijk elke aflevering natuurlijk af met een paar vragen over paardenwelzijn, of die daarmee te maken hebben. Dus ik heb nog twee vragen voor je.
Oké. Okay.
Paardenwelzijn.
Snuitje is natuurlijk je oudere paard, Ilustro is een stuk jonger. Is jouw visie op paardenwelzijn voor hun allebei hetzelfde? Of zie je daar een verschil in van wat je voor de een of voor de ander welzijn acht?
Oh ja, dat denk ik wel. In de grote lijnen natuurlijk niet. Ik denk toch in dat stukje training.
Oh.
Dus snuitjes 30. Ja, je kan zeggen dat het een beetje, er is degeneratie. Ze gaat langzaamaan achteruit. Dus de spieren vallen weg. En ze hoeft ook niet meer belast te worden natuurlijk met mijn ruitengewicht of iets. In dat opzicht ben ik met haar niet meer spieren aan het opbouwen of aan het verbeteren of dat soort dingen. Het is meer onderhouden, hopen dat die achteruitgang geleidelijk en stapsgewijs en op een comfortabele manier gaat. Maar die gaat er zijn, want het paard is 30. Dus je kan, je kan dat fysieke niet, dat kan je niet tegengaan, zeg maar. Ja. Dus ik probeer dat gewoon zo mooi mogelijk te begeleiden voor haar. En ook haar wel gewoon mentaal die aandacht te geven. Dus soms met mijn dochtertje of met de kinderen van mijn vriendin, die gaan dan met de berwickpad op haar. En dan doen wij een beetje grondwerk met haar. En ook dan laat ik er echt nog wel een pasje wijken. Of een keer schouder binnenwaarts of travers doen. Ja. Allemaal gewoon, ik ga niet meer zitten muggen ziften. En we doen het een beetje met de Franse slag. En ik merk dat zij daar gewoon mentaal, er wordt weer een opdrachtje. Wordt er wat gevraagd, ik mag antwoord geven. En dan dat,
ik daar het gevoel van ertoe doen of
Ik merk echt dat ze daar gewoon helder dan uit de ogen kijkt en dat dat wat met haar doet.
Ja.
Maar bij Illustro, hij is nu 10. Dus ik weet niet of er nu nog sprake is van een soort opbouw of dat we vooral stabiliteit moeten houden. Ik denk zelf nog in opbouw, want ik denk dat hij nog steeds
nog
niet
meer in, zit.
In zijn volle potentie zit en dat hij nog steeds mentaal en fysiek, dat we echt nog er nog niet zijn. Maar goed, achteraf, als ik terugkijk op deze fase, dan pas weet ik van, goh, is het stabiel gebleven of is het omhoog gegaan? Maar daar heb ik nog veel meer die opbouwende mindset. Dus ik vind het heel belangrijk om hem goed op te leiden en dat hij daar ook gewoon de juiste veerkracht voor heeft en meer op die, want hij moet belast worden. Of tenminste, ik kies ervoor om hem te belasten. Ik ga op zijn rug zitten. Ja. Ik ga dingen met hem ondernemen.
Je wil hem ook goed houden natuurlijk. En zo optimaal.
En daar hoort training bij.
Ja.
Dus dat is wel, ik vind voor hem welzijn. Als hij goed en sterk in zijn vel zit. En ook dingen kan uitvoeren. En daardoor ook in zijn element komt. En een stukje zelfverzekerdheid kan ontvangen. Weet je wel? Dat vind ik wel, dat gun ik hem ook wel. Zelf ook en hem ook. Ja.
Dan om nog even terug te pakken op bijvoorbeeld Parijs of andere wedstrijden van dat kaliber, zeg maar. Mm-hmm. Als er nou één ding zou zijn dat je mag veranderen aan paardenwelzijn of het verbeteren van paardenwelzijn op dit soort wedstrijden, wat zou dat dan zijn?
Als het iets wat voor mij, zeg maar, nu het verschil zou hebben gemaakt, is dat er gewoon van die vrije zones zouden zijn waar je kan wandelen, paard kan laten rollen, het paard kan laten grazen. Dat gewoon ook één van de vereisten is. Want een wedstrijdorganisatie kijkt naar hoeveel boksen zijn er, hoeveel parkeerplekken zijn er, hoeveel ringen zijn er, hè, waar je in kan losrijden en de wedstrijden in kan doen. En weet ik veel, hoeveel juryhokjes zijn er, is er een geluidsinstallatie voor dat soort praktische dingen, dat bekijken ze. Maar ik vind dat ook ik zou niet weten hoe je dat moet noemen, maar een soort van die vrije zones, die zouden er ook eigenlijk gewoon standaard in het pakket bij moeten zitten. Want een paard, het zijn stressvolle situaties. Daar moeten we gewoon denk ik best alle eerlijk over zijn. Maar als een paard natuurlijk gedrag kan uiten, dus hij kan grazen of browsen, gewoon snuffelen. Hè? Hij kan wat meer vrij bewegen. Dus niet dat wij zeggen, we gaan nu stappen van A naar B. Maar dat hij een beetje hapje-stapje kan doen. Of dat hij kan rollen.
Zelf kan onderzoeken.
Ja, rollen is ook heel, heel stressverlagend gedrag. Al dat natuurlijke gedrag is stressverlagend. En dat, ik vind wel dat ze dat moeten kunnen uiten.
Ja.
Ook in zo'n wedstrijdssituatie.
Ja, dus dat zou wel echt bijdragen, inderdaad.
Ja.
En niet,
het mooiste zou zijn dat we van die stallen zouden hebben met allemaal nog een apart uitloopje. Dan gaat natuurlijk wel heel veel, dan moet wel heel veel ruimte en zo voor beschikbaar zijn. En dat je dan ook nog die lekkere graaszones hebt met misschien allemaal wel hagen en struiken en leuke dingen. Van die leuke voedselbosjes waar je doorheen kan lopen.
Nou ja, en weet je, als het nou gewoon één dag is en je gaat op pad, dan is het natuurlijk wat anders dan wanneer je echt meerdere dagen ergens bent.
Ja,
is wel een groot verschil.
Ja, en als zo'n locatie dan langs zo'n grote weg ligt en er is gewoon ook verder gewoon niks, je kan geen kant op met je paard, dan dat had ik graag anders gezien.
Ja.
Ja, maar wat op de lange termijn, kijk, dat zijn allemaal, dit soort dingen zijn wel allemaal een beetje praktische, facilitaire dingen. En ik denk wel van, het is goed hoor dat we op beleid en op reglementen en op faciliteit, dat we daarover nadenken. Maar het liefste zou ik willen dat de mensen allemaal zelf ook echt dit echt voor hun paard willen.
Ja.
En niet omdat
en het belang daarvan
hoort
inzien,
of omdat het moet. Ja, echt het belang ervan inzien. Want als we dat met 142 ruiters allemaal willen, Weet je wel, ik denk dat daar beweging vandaan gaat komen.
Oh, dat denk ik ook.
En ik heb zo mooie gesprekken gehad daar met mensen uit andere landen. En ergens voelt dat ook... denk ik, oh, wat jammer eigenlijk, hè, dat je dan... de stallen zijn allemaal... Oké, hier heb je een gang met allemaal Nederlanders... en daar heb je allemaal met Italianen en zo. En dan, die blijven allemaal een beetje bij elkaar. Ook op de tribune of langs de bak, dan staan ze toch... En dat is logisch, hè, want je moedigt je team aan. Je hebt echt dat groepsgevoel. Maar wat ik ook alweer... Wat ik echt denk van, oh, daar hadden we zoveel van elkaar kunnen leren... om juist met die andere landen echt in gesprek te gaan. En niet...
Zeker,
niet oppervlakkig, maar echt in gesprek. Want ik heb met een paar... Britten heb ik echt een heel mooi gesprek gehad over welzijn. En hun hadden ook het gevoel van... mijn paard kan hier niet grazen en wandelen. En we hadden het daarover. En ze vertelden ook dat het bij hun ook in de politiek... dat ook echt een thema is. En ze waren, net als wij in Nederland, ook echt bezig met dat onderwerp. Ja. En ik had daar zo graag...
Ja, dat is wel mooi inderdaad. Het leeft toch best wel.
Ja, we gaan en die mensen, ik hoop dat die mensen ook wedstrijden blijven rijden.
Zeker.
Want dan kunnen we van binnenuit echt, weet je wel?
Ja.
Ja.
We moeten hem gaan, gaan afronden.
Ja.
Als je nou meer wil weten van Romy... of je denkt, ik wil een keer les of ik wil me verdiepen... in working equitation of wat dan ook... jouw website is www.romyhuisman.nl.
Ja, toch? Top. Ja, lekker makkelijk.
Je kan er ook vinden op YouTube natuurlijk... of op Instagram. Het is makkelijkst als je dan zoekt op Snuitable. Maar ook op Romy Huisman vind je jou wel.
Mm-hmm.
Hartstikke bedankt dat je te gast wilde zijn... en wilde vertellen over deze bijzondere sporten.
Heel graag gedaan. Ik vond het superleuk. En ik hoop je met Mon Amour een keer ergens tegen te komen... De MCI of in de Work Equitation.
Dat hoop ik ook.
Ja.
Ja, ja. Dan gaan we daar een keer een podcast over nemen.
Ja, heel leuk. Heel leuk. Dankjewel.
Dankjewel.
Vond je deze podcast interessant? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mijn handje wil helpen om nog meer paardeneigenaren te inspireren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door deze podcast te delen op social media. En wat ik ook tof zou vinden is als je een recensie zou willen schrijven. Dat kan via jouw podcast app of via het kopje recensies op de Facebookpagina van Horse & Mind. Dankjewel en tot de volgende keer.